cool.
Het komt maar, ontvangen aan de kan je met links.
Oh! Nee!
Zoveel ontlading, zoveel blijdschap. Wippertje Oldgaard Pavlidis. Oh, wat een mooi.
De 16e titel van Feyenoord is nu een feit.
Probeert het in de verre hoek en doet dat uitstekend. En naar de kans. En de goal voor RKC Stefanovic. Daar komen Lars en Thijs. En het lijkt erop jou hoor. Dat is het Sportpaleis.
Het Sportpaleis van Lars en Thijs.
Welkom bij Het Sportpaleis, het radioprogramma dat jou in een uurtje bijpraat over het sportweekend. En ook vandaag zit hij tegenover me, Thijs Zwagerman.
Ja, Lars, na een weekje afwezigheid zijn we weer terug. En hoe, met een bomvolle show.
We bellen met een van mijn persoonlijke favorieten, Twan van Peperstraten. Hij zag zijn club Willem II dit weekend promoveren naar de Eredivisie.
En we hebben het over het afscheid van handbalster Tess Wester, het kampioenschap van PSV en de knappe overwinning van Lando Norris in de GP van Miami.
Welkom in het Sportpaleis.
Het Sportpaleis van Lars en Thijs. Hoe was je weekend?
Ja, Thijs, hoe was je weekend? Ja,
helemaal geen lekker weekend eigenlijk. Je denkt bevrijdingsdag, dan pak je festivals of dan ga je lekker de zon in. Maar ik had een ontsteking bij mijn rug, wat even operatief verwijderd moest worden. Dus het was lang uit en herstellen. Maar gelukkig wel op tijd voor een nieuwe aflevering van het Sportpaleis. Ja, je had het beter voor elkaar volgens mij.
Ja, ik heb lekker in het Westerpark gezeten. Dat is in Amsterdam voor de mensen die buiten de hoofdstad komen. Maar daar heb ik wel genoten. Het is daar altijd heel erg gezellig. Verschillende soorten muziek. Veel vrienden, bekenden. Dus ik heb ongelooflijk genoten van wat lekkere biertjes.
Ja, zoals een bevrijdingsdag moet zijn, toch? Want ik vind het wel altijd een mooie dag. Je hebt die bevrijdingsfestivals die volgens mij gratis toegankelijk zijn. Ja, dingen als Amsterdams Verbond of overal worden wel dingen gedaan. Dus ik baal ervan dat ik hem moest missen. Dus.
Ja, volgens mij is de grootste altijd in de stad Zwolle. Ja. Ik kom oorspronkelijk uit de Achterhoek. Dat ligt vlakbij Zwolle. Dus vroeger ben ik daar wel een paar keer geweest. En inderdaad, ik deel wel met jou. Het is altijd een bijzondere dag. Alleen niet altijd een vrije dag, hè?
Nee, dat bleek maar weer.
Heb je ook nog sport gekeken dit weekend?
Ja, want dat geeft dan wel meer ruimte als je natuurlijk lang uit op de bank ligt. Dus het kampioenschap van PSV, Ajax voorbij zien komen. Voornamelijk veel voetbal. Zondagavond was er natuurlijk Formule 1. Dus dat is dan ook wel lekker dat het voor de verandering een keer in een avond is. Dus jij?
Ja, ik heb veel voetbal gekeken vanzelfsprekend. De Giro begon, daar gaan we het straks over hebben. Uitgebreid, want daar heb ik van genoten. Was ook te lezen in onze nieuwsbrief. Maar we gaan ook bellen met Stijn Steenhuis. Ziggo-verslaggever, veel bezig met handbal.
Het Sportpaleis met Lars en Thijs.
Ja, afgelopen week zat ik AD Sport te lezen. Ze stopt ermee. Tess Wester, 152 interlands gespeeld, 30 jaar. Ja, en ik denk dat wij daar van alles over kunnen zeggen, maar we moesten even een expert inbellen.
Ja, zo realistisch moet je dan ook zijn. Dus we kennen onze kwaliteit. De schoenmaker blijft bij de lees. Maar we horen graag wat meer natuurlijk over wat zij heeft betekend voor het Nederlandse handbal. Want het is toch wel een legende van het spel.
Ja, Stijn Steenhuis, goedemiddag.
Hey, goedemiddag.
Goed dat we jou even mogen bellen. Hoe groot is de legende Tess Wester?
Ik denk vooral als character heeft zij en betekent zij nog steeds veel voor de handbalsport. In 2015 maakte ook het grote publiek kennis met de mooie sport. Toen haalde Nederland zomaar opeens de WK-finale. En naast Estefana Polman blonk Tess Wester, ofwel Lieder nu, maar we laten Wester vasthouden voor de naamsbekendheid. Die blonk uit en ook wel met haar presence in de media. En toen is haar ster wel reizende geworden.
Ja, een uithangbord voor het handbal, mag je wel zeggen. Een van de speelsters die bij de meeste sportliefhebbers wel bekend zijn. Jij hebt haar toch voor diverse platformen gevolgd, hè?
Ja, zeker. En het is ook een dame die zich wel laat volgen. Komt vaak met sterke teksten. Dat is ook onderdeel van wat zij voor de handbalsport heeft betekend. Naast de goede doelvrouw in 2019 wereldkampioen geworden met het Nederlands team. Ja, was ze ook gewoon een goede spreker. En dat is natuurlijk ook voor jullie dankbaar. Een goede spreekster. En zo is ze bijvoorbeeld tafeldame bij De Wereld Draait Door geworden. En dat is niet weggelegd voor iedere handballer. Sterker nog, ze is de enige geweest.
Ja, en Stijn, eventjes kijkend naar haar spel. Hè? Want wat voor keepster was zij nou technisch gezien?
Ja, technisch goed onderlegd, opgegroeid op Papendal, waar veel sporters, veel handballers, maar ook sporters sterk worden op de handbalacademie. Dus technisch goed onderlegd. Niet super groot, maar dan weer wel bijzonder atletisch. En inmiddels ook een keepster met ervaring geworden. Dus daar heeft ze wel uit kunnen putten. En ook wel een keepster met heel veel energie die haar verdediging, haar dekking goed kon aansturen. Dus ja, ze had veel mee en dat zegt ook wel veel over haar en haar prestaties.
Ja, ja, en die energie, dat ze zagen ook altijd terug in dat kenmerkende juichen, hè, na bepaalde reddingen of aan het einde van wedstrijden. Toch, kwam haar afscheid als een verrassing voor jou?
Niet zozeer. Op het laatste EK afgelopen december, vanaf de kwartfinale, werd ze al niet meer ingezet. Dus toen koos de bondscoach voor twee andere keepsters. En ook de afgelopen Interlands ontbrak ze. Je kunt stellen dat er niet voor haar gekozen is. En nu heeft ze in aanloop naar de Spelen, denk ik, toch ook wel een beetje zelf die knoop doorgehakt om wat moeilijke en vervelende vragen voor te zijn door te zeggen, nou, na 152 Interlands vind ik het goed geweest. Dus we zullen haar in de zomer niet in Parijs zien. In ieder geval niet tussen de palen bij het Nederlands team.
Ja, ze zei na het WK van december, brandt het vuur niet meer zoals het altijd heeft gedaan. Alles afwegende heb ik de moeilijke beslissing genomen om dit hoofdstuk definitief te sluiten door een punt achter mijn Interland carrière te zetten. Ze werd wereldkampioen in 2019. Een Olympische plak was niet aan haar besteed, want in 2016 verloor ze de strijd om het brons. Als we naar komende zomer kijken, Stijn, en we gaan naar dat handbal en we gaan naar die vrouwen, maken ze kans?
Ze maken zeker kans. In de afgelopen EK werden ze vijfde. Europa is toonaangevend ook in het handbal. De pool is op zich oké. Ze spelen onder andere tegen de titelhouder Frankrijk, maar ontlopen onder andere Noorwegen. En dan moet je uiteindelijk, er doen 12 maar landen mee. De 8 gaan naar de kwartfinale. Nou ja, dan goed, dan moet je 3 topwedstrijden spelen. Ik zie het wel voor me. Er zitten nu 2 andere keepsters bij. Hè, keepsters zonder kinderen, want dat wilde ik nog wel even zeggen. Wester is nu ook moeder, dus die combinatie zal vast een hoop energie ook vreten. Dus het is al mooi dat ze weer teruggekeerd is als clubspeelster. Goede keepsters, ook wel een hoop talent binnen de lijnen. Een type als Lois Abbing doet nog altijd mee, scoorde de winnende penalty in 2019. Zelfs Polman staat nog op de lijst. Even zien hoe fit zij is. Je kunt het zelf zeggen, binnen de voetbalsport, je behoort tot de kanshebbers, maar dan moet je top zijn op het moment dat het echt gebeuren moet. Dus win je de kwartfinale die cruciaal is, ja, dan ben je bij de laatste 4 en dan pakken er echt 3 een medaille.
Ja, en misschien wel de belangrijkste vraag, ga jij daarheen, Parijs?
Is mooi in de buurt. Ik vrees van niet. Het wordt de NOS en andere zendgemachtigden zendt het uit.
Ja.
En ik ga het vanuit huis. Ofwel als fan, want die optie is er nog wel om daar gewoon als fan heen te gaan en misschien daar stiekem een beetje werk te doen. Ga ik het zeer zeker volgen. Want ze spelen vanaf de kwartfinale in Lille. Dat is nog weer een uurtje. Ja. Het scheelt nog weer een uurtje.
Dat is zeker prima aan te rijden. Stijn, bedankt dat we jou even mochten bellen en van jouw expertise gebruik mochten maken. Hopelijk kunnen we dat vaker doen.
Heel graag. Tot snel.
Top of tobbe.
Ja, Thijs, ook vandaag weer een top of tobbe. We hebben er vandaag allebei 1 uitgekozen.
Ja,
hè?
Je moet jezelf blijven ontwikkelen natuurlijk.
Ja, wat is die van jou deze week? Jouw top, ja, wel te
wat
verstaan.
Wat ik top vind om te zien is dat Hakim Ziyech aan het opleven is in Turkije bij Galatasaray. Hij is daar dit jaar natuurlijk verhuurd aan Chelsea. En hij heeft goede fases gehad in de periodes dat hij fit was, maar ook weer veel geteisterd door blessure leed. Die knie die hem toch veel parten speelt. Maar gisteravond, zondagavond voor de luisteraar, toen was hij met 2 doelpunten belangrijk tegen Sivasspor, waar Gala met 6-1 van won. 2 weken geleden ook al een schitterende goal gemaakt. Gisteravond ook eentje, een goede schuiver zoals we hem kennen, met veel overtuiging in de hoek, maar ook een prachtige goal van 25 meter, krult hij hem erin. Ja, het blijft toch altijd voor de voetballiefhebber een heerlijke speler. Dus mooi om hem weer te zien vlammen, ook in Turkije. Dus dat Hakim Ziyech, mijn top deze week. Wat is die van jou?
Ja, ik ken nogal wat mensen bij RKC Waalwijk, de voetbalclub. verkeerd in degradatienood. Won dit weekend met 5-0 van Heracles Almelo. En ik moet zeggen, ik was daar vorige week voor een podcastopname. Zag toen veel gespannen kopjes. En ik betrapte me er zelf toch op dat ik gisteren heel even dacht van... ja, dit is top, klein vuistje. Want dan creëer je toch wel... stiekem een voorkeur.
En als je het hebt over personalities en zo, daar loopt die selectie van RKC wel van over, hè?
Ja, ik denk dat ze vorig jaar een meer ervaren ploeg hadden. Hè. Lopen veel jonkies rond, maar wel aangevuld met de Michiel Kramers en de Etienne Fasens van deze wereld. Een hele mooie ploeg en ik denk een verrijking voor de Eredivisie. Dus ja, ik ben blij dat we ze hopelijk volgend seizoen ook nog daar zien.
Ja, goede kansen nu na die overwinning.
Zeker. Wat is jouw tobbe?
Ja, tobbe. En ja, vorige keer ging het natuurlijk over Neymar. En dat vond ik eerlijk gezegd echt een beetje triest.
Ja.
Maar ja, hier, dit is tobbe. Waar ik wel hartstochtelijk om heb kunnen lachen. Dan gaan we naar de stadionspeaker van Roda JC. Want ja, die riep eigenlijk om na de wedstrijd dat Groningen had verloren bij Telstar. Waardoor Roda dan gepromoveerd zou zijn. Ja. En later kreeg hij door dat dat toch niet helemaal het geval was. Nou, laten we eerst even luisteren naar wat hij daar zelf over zei. En dan heb ik daar ook nog wat een en ander over te zeggen.
Een begeven ogenblik. Komt er een situatie, iedereen begint te juichen, iedereen begint te springen, iedereen komt het veld op. De spelers komen uit de kleedkamer terug naar binnen. Dus ik vraag aan iemand, wat is er aan de hand? Ja, hier zegt hij 2-1 geworden. En dat was het dus niet. Dus ik had het eigenlijk beter moeten verifiëren. Maar het internet is hier heel erg slecht. En er was niemand in de buurt en allemaal die supporters sprongen mee. Dus dan ben ik maar op die persoon afgegaan die het zei. Maar even later zegt hij, die goal is afgekeurd. Ja, daar heb ik dat maar omgeroepen.
Ja, dit is... Wim Rijs, stadionspeaker Roda. Ja, het internet in Limburg is slecht. Hij gaat af op één persoon.
Ja.
Waarmee hij dus een heel stadion... Ja, op basis van valse informatie in euforie breekt. Spelers moesten echt van de schouders af worden gehaald. En we zijn nog niet gedegradeerd. Ja,
gepromoveerd.
Of gepromoveerd. Ja, ongelooflijk knullig. Het lijkt me ook best wel een mentale klap. Als je die promotie al aan het vieren bent. En nu moeten ze komende vrijdag er natuurlijk
de
nog alles aan gaan doen.
De finale tegen FC Groningen.
Tegen uitgerekend FC Groningen. En wat ik dan ook wel tobbe vind is dat FC... Of dat Roda dus nu heeft besloten. Stadionspeaker Wim even in bescherming nemen. Het is einde seizoen voor Wim. Die wordt gewoon in de loot gezet. En die hoeft niet meer in actie te komen.
Nee.
Heb je dat ooit meegemaakt? Dat de stadionspeaker eventjes in de zijlijn wordt
gezet? Nee, ik kan het me ook niet voorstellen dat het Rob van Rossum bij Ajax overkomt. Ja. Of Peter Houtman bij Feyenoord. Ja. Nee, dit was knullig. Dit is tobbe. En... normaal kan je de romantiek van dit soort dingen nog wel inzien. Ik heb er smakelijk om gelachen, maar het was wel echt lullig.
Ja, en dat zo'n man dus na afloop, dat valt hem wel echt te prijzen. Dat hij gewoon voor de camera komt en ja, totaal gebroken zijn verhaal daar doet. Maar ja, als je het hebt over tobben, ik weet niet of we deze rubriek nog kunnen overtreffen met wat hier zich in Kerkrade heeft afgespeeld.
Week 2 direct een hoogtepuntje. Ik ga het wel even proberen, want mijn tobben van deze week is John van Schip, de trainer van Ajax. De vertrekkend trainer van Ajax. Die zag zijn ploeg gisteren winnen bij FC Volendam met 4-1. Maar die zag ook Sutalo een goede wedstrijd spelen. Hij was weer scherp, hij was weer fit. Hij maakte één foutje, vond hij. Nou ja, nu heb ik ook naar deze wedstrijd zitten kijken en vond ik Sutalo een hele matige wedstrijd spelen. En had hij in mijn ogen wel 4 goals weg kunnen geven.
Ja, het was gewoon weer Sutalo zoals hij al het hele seizoen is. Natuurlijk niet overtuigend. Veel weifeling in eigenlijk al zijn acties, zowel aan de bal als verdedigend. Dus ja, bijzondere uitspraak van het Schip. Enige wat je kan bedenken is dat hij nog een beetje vertrouwen wil geven.
Ja.
People management. Maar ja, het voetbal inhoudelijk is dit tobberden top natuurlijk.
Sutalo ging in gesprek met de NOS. Het vertrek naar een land waar mijn taal niet wordt gesproken. Ik heb zeker tijd nodig om me daaraan aan te passen. En ik ben ook iemand die daar wat meer tijd voor nodig heeft. Ik denk dat ik nu op een plek zit en ik voel me echt super. Nou ja, dat was gisteren in Volendam nog niet te zien. Schrijf jij hem al helemaal af, de verdediger van de Ajax?
Nee, want ik geloof wel dat zeker centraal achterin heb je natuurlijk ook de afstemming in een ploeg nodig om zelf ook tot grootste prestaties te kunnen komen. Maar ja, hij is wel heel ver verwijderd bij de miljoenen aankoop. Hoe die als door Ajax is binnengehaald natuurlijk met 20 miljoen. Ja, die overtuiging zit er totaal niet in. Dus als je hem voor dat geld zou kunnen verkopen deze zomer, dan zou ik dat als Ajax zeker doen.
Top of tobbe. Het Sportpaleis met Lars en Thijs.
We gaan naar ons favoriete onderdeel van deze radioshow, mag ik toch inmiddels wel zeggen. Dan gaan we even praten met iemand die heel veel ervaring heeft, waar wij nog heel veel kunnen leren. Het is de Nestor.
Het Sportpaleis. Got a winner here. De Nestor.
Ja, vandaag iemand die we meermaals per week bij ESPN terugzien. We kunnen hem kennen van de radio. Heeft lange tijd gewerkt voor NOS Studio Sport. We spreken met Twan van Peperstraten. Goedemiddag, Twan.
Goedemiddag, hoi hoi.
Hoe is het met je?
Ja, eigenlijk wel goed. Jij doelt op afgelopen vrijdag de promotie van Willem II?
Zeker.
Nee, het gaat goed bij mij. En gisteren ook nog een heerlijk zomeravondpotje gezien bij Feyenoord.
Ja.
Dus het gaat goed.
In Rotterdam maakten ze er, ondanks dat beide ploegen niets meer op het spel hadden staan, maakten ze er wel nog een mooi showtje van, hè?
Ja, de eerste helft was een beetje matjes. Feyenoord stond er wel met 2-0 voor, maar het was allemaal vrij laag tempo. En in de tweede helft, ja, toen ging het een beetje lopen. Maar wat eigenlijk vooral tegenviel, is dat volgens mij Pek Zwolle pas voor in de 70ste minuut weer de eerste keer in het strafschopgebied van Feyenoord kwam.
Ja,
dus het is helemaal geen wedstrijd geweest.
Nee.
Dus dat is een beetje jammer. Maar kijk, er zijn altijd weer een beetje die kleine verhaaltjes die dan in zo'n wedstrijd spelen. Natuurlijk tussen de spitsen, Ueda, Jiménez. Maar ook een beetje welke spelers zou nou eventueel Slot moeten meenemen naar Engeland. Hè? Welke spelers zijn überhaupt rijp voor een transfer? Dus je hebt altijd wel weer kleine dingetjes waar je op let tijdens een wedstrijd. Dus dat maakt het leuk.
Ja, geen samengeknepen billen in de Rotterdamse Kuip vrijdagavond, des te meer. Willem II deed het uiteindelijk op eigen kracht. Voeg dat nog wat toe, dat Michael de Leeuw die bal nog tegen de touwen kopte?
Ja, dat geeft dat hele feestje daarna toch wat, ik zou bijna zeggen, wat meer ontlading. Kijk, op het moment dat je het eigenlijk niet op eigen kracht zou halen, dan, ik weet niet. Dus dat is toch een beetje een aparte stemming dan. Dit geeft nog een beetje een soort genoegdoening. Dit bevestigt eigenlijk wat Willem II natuurlijk al een tijd had. Willem II weigert te verliezen. En ze zijn nu in de slotfase van de wedstrijd nu 4 keer achter elkaar nog teruggekomen tot een gelijkspel. Met andere woorden, Willem II hinkelt wel een beetje naar de laatste bal die getrapt wordt. Maar ja, het is wel. Daarvoor hadden ze natuurlijk al best wel een kloof geslagen. En dit maakt het seizoen dan wel mooi af. En het zou dan nog helemaal aanstaande vrijdag thuis tegen Telstar, als we ook nog kampioen kunnen worden, helemaal een mooie. Mooi,
ja.
Kerst op de taart zijn.
Ja, en Twan, je begon er net over toen we vroegen hoe het met je ging. Gelijk over dat promotiefeest. Hoe heb je dat beleefd vrijdag?
Nou, ik was aan het schakelen bij ESPN. Overigens heerlijk met niet alleen 10 wedstrijden in de keukenkampioendivisie, maar ook nog eens 2 in de Eredivisie. Dus dat is sowieso wel leuk. Nou, en we werden eigenlijk nog getrakteerd door Frijns, de stadionspeaker van Roda JC,
ja. Ja,
die fout maakte. Waardoor je ook weer een beetje aan jezelf begint te twijfelen als je al die spelers van Roda ziet juichen. Heb ik het dan verkeerd berekend of zo? Hoe zit het nou?
Ja, ja.
Maar in ieder geval, dat is dan heerlijk om dan te schakelen. Heel snel van het ene naar het andere stadion te gaan. Heel snel nog het besluit dat wordt genomen om die Frijns te gaan interviewen. Dus ik zat eigenlijk aan die kant van de camera dit keer. En dat is wel heel leuk om zo mee te maken. Dus ik was er de week daarvoor wel bij Willem II FC Groningen. Maar ik vond het niet zo heel erg hoor dat ik er niet bij was bij Dordrecht Willem II.
Nee. Hey, Twan, wij maken zelf een podcast over Ajax. En dan krijg je ook wel eens het label van supporter mee. Jij hebt dit uiteraard bij Willem II. Hoe kan je een beetje objectieve journalistiek blijven bedrijven? En hoe doe je dat?
Nou, dat lukt wel. Ik denk dat het ook zelfs gewoon een Ajax, Feyenoord of PSV supporter heel goed lukt om gewoon in het hol van de leeuw nog steeds objectieve journalistiek te bedrijven. Het gaat alleen een beetje om hoe kijkt de buitenwacht er tegenaan. Dus als je van een van die top 3 clubs bent en je komt bij een tegenstander, dan wordt er al meteen een beetje anders naar je gekeken. Het verhaal van ooit met Pelle en Jan-Joost van Gangelen. Die vond dat Jan-Joost iets te veel een Ajax hoofd had. Nou ja, kijk, dus met andere woorden, op het moment dat ik eigenlijk voor een van de top 3 clubs was geweest, dan had denk ik ESPN wel mij verzocht om dat misschien iets minder uit te dragen. Of was ik misschien op sommige wedstrijden dat ze mij daar niet op zouden zetten. Zolang het een wat kleinere club is, heeft het ook wel weer iets sympathieks. Maar je moet die objectieve pet wel gemakkelijk op kunnen zetten. Ik was erbij bijvoorbeeld in Tilburg een aantal seizoenen geleden dat Willem II met 5-0 won van PSV. Ja, en dan sta ik meteen na de wedstrijd niet alleen met Willem II'ers, maar natuurlijk ook met PSV-spelers. Maar snap je, dan kan ik echt wel een objectieve journalistieke vraag stellen. En ik sta daar niet als een soort halve hooligan te juichen of zo. En ik was er bijvoorbeeld ook bij dat Willem II een aantal seizoenen geleden voor de eerste keer in de Arena won. Ja, dan moet je nog steeds... Dan weet ik ook van het journalistieke verhaal is dat Ajax thuis verliest van een relatief wat kleinere club. Dat is het journalistieke verhaal. En dat Willem II daar stunt, ja, dat is fantastisch. Maar ja, probeer iedere keer gewoon de juiste pet op te zetten. En dat gaat best wel goed.
Ja, want Twan, kan je eens schetsen voor ons, hoe is het verschil als jij gewoon als supporter op de tribune zit bij Willem II, of als je inderdaad werkgerelateerd die wedstrijd journalistiek aanvangt en moet kijken naar de verhaallijntjes inderdaad op zo'n avond?
Nou, je bent dan tijdens de wedstrijd ook al continu bezig met die verhaaltjes. En een klein beetje, je schrijft ook best wel veel mee. En niet alleen met kansen. En je probeert het ook al een klein beetje te rubriceren. Ook straks heb ik waarschijnlijk... Nou, ik heb sowieso een afloop... Dan bijvoorbeeld de aanvoerders na de wedstrijd meteen aan de rand van het veld. Daarna de coaches. Nou, welke twee andere hoofdrolspelers pakken we er nog bij? En welke thema's ga je dan met die gasten bespreken? Dat probeer je al een beetje te bedenken op het moment dat je aan het werk bent. Terwijl als je daar een supporter zit, ja, dan zit je daar totaal anders. Dan zit je wat laid back. Ben je ook misschien wel eens iets meer aan het schelden. Of een beetje, je kent dat wel. ik weet ook van vrij fanatieke supporters. Die zijn continu aan het schelden. Daar komen woorden uit. En je denkt, nou, rustig aan, joh. Het is maar voetbal.
Ja. En weet je, gewetensvraag. Maar is er ooit gejuicht door jou op de perstribune?
Ja, ik heb wel een paar aantal keer een gebald vuistje gehad. Maar je gaat niet... Ja, weet je, dat zei je ook niet zo. Je gaat niet echt ontzettend hard staan juichen op die perstribune. Nee, dat doe je niet. Nee, maar er zijn wel momenten... Ik bijvoorbeeld nu deze promotie. Dit ging dan niet echt om één wedstrijd. Maar ik was bijvoorbeeld afgelopen... dus niet deze vrijdag, maar die vrijdag ervoor. Ik was dus bij die wedstrijd tussen Willem II en Groningen.
Ja.
Willem II kon in theorie die wedstrijd al promoveren, als ze gewoon zouden winnen van Groningen. Ja. Maar Groningen was en is eigenlijk op dit moment veel beter in vorm. Dus ik was eigenlijk meer bevreesd dat Willem II zou verliezen. En daarmee zou de hele titelstrijd weer open liggen. Dus op het moment dat Willem II lag ook flink onder vuur de eerste helft, kwam er eigenlijk niet aan te pas tegen Groningen. Staat dan gelukkig 0-0 en begin tweede helft maakt Willem II 1-0. Nou ja, toen heb ik van binnen wel echt gejuicht. Toen ook omdat ik wist dat allebei de coaches, die gaan 20 minuten voor tijd, als het dan gelijk staat, gaan ze niet idioot veel risico meenemen, want ze willen allebei per se niet verliezen. Dus ik weet al, Groningen moet eerst maar eens hiervan terug zien te komen. Ja, we gaan misschien toch wel een aantal minuten weer overheen. En dan staat het waarschijnlijk gelijk op zo'n moment dat die coaches denken, weet je, laat het maar even zo. En dan ben ik wel van binnen wel even een juichen, ja. Toen dacht ik, op dat moment dacht ik wel bij die 1-0, nu komt die promotie toch al erg dichtbij.
Mooi. In elk geval gefeliciteerd met de promotie van Willem II, waar wij nog wel benieuwd naar zijn. Dat doen we eigenlijk elke week bij de Nestor. Vorige week was het Freek Jansen en nu willen we ook aan jou vragen. Stel, je zou nu een arm om onze schouder leggen. En wij zijn beginnend radiomakers. Jij bent een ervaren radiomaker. Wat voor advies zou je ons dan geven? Wat is de kracht van een goed radioprogramma?
Weet je wat ik heel vaak zeg? En dan maakt het niet eens uit of nou je ambitie is om te gaan schrijven of om radioprogramma's te maken of misschien uiteindelijk voor de camera wat te gaan doen. Maar ga meters maken. Met andere woorden, ga op een op een laag niveau, voor een klein podium, dus ook voor een klein blaadje. Ga alvast de dingen doen die je zou willen doen. En je hebt inderdaad al nog maar een heel klein publiek. Maar je kunt op dat moment wel alle fouten maken. Ik heb bijvoorbeeld het geluk gehad dat ik achter de schermen terecht ben gekomen bij Studio Sport ooit. En dat ik een keer door middel van een gesprek wat daar plaatsvond, hebben ze mij een keer getest als presentator. En ik had eigenlijk op dat moment al heel veel ervaring als radiopresentator. En ik had ook wel wat dingetjes voor de camera gedaan. Maar ik had wel zoiets toen ik die test kreeg, toen ze tegen mij zeiden, dat kun je wel een keer uitproberen. Op dat moment kon niets mij meer verrassen. Met andere woorden, ik wist precies wat ik moest doen, precies qua intonatie. Eigenlijk al een beetje als een soort professional aan denken. En dat heb ik dus wel eens, soms zeggen mensen wel eens tegen mij, ik zou gewoon wat jij doet, hè, langs de Randstad zelf willen presenteren. Dan zeg ik, wat doe je nu? Ja, maar ik denk wel dat ik het kan.
Ja.
Maar wat doe je nu? Nee, en dan blijkt dat ze toch eigenlijk helemaal niks op dat gebied hebben gedaan. En je zult zien, de eerste keer dat je gaat staan, ben je een beetje nog aan het zoeken naar je stemgebruik. naar je intonatie, naar je tempo. Je moet ook vrij snel schakelen. Ook langs de rand van het veld. De ene keer heb je een gast, die gast gaat weg. Dus jij moet even weer doorgaan met iets op camera presenteren. Dan vervolgens ga je weer naar de analyticus. Dus je bent best wel veel aan het schakelen. En dat zijn allemaal dingen die gaan in de loop van de tijd veel automatischer. In het begin is dat gewoon wat staccato. Dat is helemaal niet gek, want je hebt er nog nooit mee te maken gehad. En zeker ook bij radioprogramma's. Eigenlijk is radio natuurlijk een perfecte leerschool, ook richting tv. Maar daar ook, ik noem maar even iets. Ik hoor net bijvoorbeeld het plaatje bij jullie helemaal aflopen tot op de laatste seconde. Ja. Dan denk ik, nou, als je iets meer flow aanbrengt, dan pak je al de laatste paar seconden van het plaatje om eigenlijk al een beetje het lekker te stroomlijnen richting, richting het volgende item. Dus je bent eigenlijk soms ook als radiopresentator, ben je ook al een klein beetje regisseur. Want je bent al aan het denken aan de volgende stap. Je bent al aan het denken, wat komt hierna? Hoe krijgen we een lekkere flow in de uitzending? Waardoor ben ik eigenlijk misschien wel het beste cement tussen die verschillende bouwstenen, die onderwerpen in de uitzending.
Mooi.
En dat zijn, kijk, en dat gaat in de loop van de jaren allemaal steeds soepeler. Ik hoor jullie natuurlijk ook wel eens in de podcast. En dan gaat het ook om bruggetjes. Hè. Soms komen die bruggetjes vanzelf. Je hebt het ergens over en vanzelf ga je over naar een andere club. En soms gaat dat heel staccato. Die flow is altijd maar een beetje afwachten. Maar daar kun je wel op een gegeven moment aan werken dat die er vaker inkomt.
Ja, nou ja, dat is ook hetgeen wat we wel merken hoor. Vorige week was dan onze eerste radioshow en die flow en de snelheid die erin zit en het dingen afronden. Ja. Dat is een zoektocht, maar dit zijn tips waar we heel erg wat mee kunnen. Ja. En ik wil je danken dat we je even mochten bellen.
Nou, ik ben ook blij dat ik weer eens een keer Nestor word genoemd. Ik voel me gelijk ook weer een aantal jaren ouder. Ik ga zo meteen kijken hoe grijs inderdaad mijn baard is. Dus inderdaad, heel goed.
Nee, dank je. Geen zorgen daarover en bedankt dan voor je tijd.
Oké, jongens. Veel succes, hè. Hoi, hoi.
Ze vragen de Nestor.
Het Sportpaleis.
Ja, Twan van Peperstraat aan de telefoon. Dat is toch wel mooi, hè, Thijs?
Ja, en hij zei het zelf ook al, met recht wel een Nestor. En ook als je zo'n man hoort praten, bak aan ervaring, crossmediaal. Ik denk dat ons alle twee natuurlijk aanspreekt. Radio, tv.
Nou, ik vind dat hij dat toch altijd verdomd goed voor zichzelf heeft geregeld.
Ja. Ja.
Want mensen vergeten het wel eens. Hij heeft hele lange tijd gewoon bij de NPO-radio gemaakt. Volgens mij zit hij nu op de vrijdagmiddag bij Joe. Bij dat Joe, is toch gewoon vet om te doen.
Ja, man. Ja, en dat je dat kan combineren met inderdaad nog wat. Nou, wat hij zegt, lekker zomeravondvoetbal in de Kuip gezien. Ja. En een vrijdag schakelprogramma bij ESPN met de KKD en Eredivisie. Ja, wij zouden ervoor tekenen, denk ik.
Het kan, het kan verkeren.
Ja,
wij gaan het hebben over de Giro d'Italia. Die begon afgelopen zaterdag in Turijn. De eerste grote wielerronde van het seizoen.
Ja en voor de oplettende lezer vooral. Hè, want we hebben dus ook een nieuwsbrief gelanceerd. Jij had het er al even over. En je sprak daar ook over jouw passie voor het wielrennen. Want ja, hoe is dat een beetje ontstaan?
Ja, ik moet eerlijk zeggen. Vanaf het moment dat ik begon met werken bij FC Afkikken. Een online voetbalplatform. Ja, daar zit je gewoon hele dagen ben je bezig met voetbal. Wat ongelooflijk leuk is. Maar op een gegeven moment neem je ook een beetje alles de maat. Als Marco van Basten iets op tv zegt. Dan denk je van ja, ik ben het daar wel mee eens of niet mee eens. Soms is het ook gewoon lekker om ergens naar te kijken en alles te geloven. Als Michael Bogert wat zegt, of beter voorbeeld Tom Dumoulin wat zegt, dan denk ik, het zal wel zo zijn.
Ja.
En de romantiek van het wielrennen, ja, vind ik mooi. Er zitten zoveel verhalen omheen. Als Wilfried de Jong of Laurens de Dam in zijn podcast begint over een wijn die past bij de koers, dan vind ik dat mooi.
Dan ga jij dat wijntje halen.
Ja, ja. Dat dan weer net nog niet. Maar snap je wat ik bedoel?
Ja, echt een consument van de sport. Waar je in voetbal misschien op een gegeven moment meer een kenner wordt en echt expert. Ik begrijp dat wel zeerlijk dat je op die manier natuurlijk, en dat is wat ik misschien meer heb met tennis of met Formule 1, dat je gewoon lekker inderdaad op de bank kan liggen en zo'n sport kan, echt als entertainment kan zien. Die Giro d'Italia dan, waarom is dat zo'n mooie koers?
Ja, nou ja, je hebt natuurlijk het voorjaar net gehad, hè, Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen, allemaal dat soort eendagskoersen waar Mathieu van der Poel, onze landgenoot, weer eens uitblonk. Ja, de grote ronde heeft altijd iets speciaals. Dat is een verhaal dat 21 etappes duurt, 3 weken lang. En nu doet Tadej Pogacar mee. Hè. Een van de grootste renners ter wereld. De beste klassementrenner samen met Vingegaard. Die doet niet mee. Dus of het een hele spannende Giro wordt, weet ik niet. Maar ja, Italië staat garant voor spektakel. Het is een land vol liefhebbers. Misschien nog wel meer wielrenliefhebbers dan Frankrijk heeft. Ja. Ook al hebben zij de grootste koers met de Tour de France over enkele weken. Maar 3 weken vol verhalen. Elke dag podcast luisteren. Het kan niet op.
Ja, je noemt Vingegaard is er niet bij. Waarom is hij er niet bij? Voor de mensen die dat niet weten.
Ja, hij is enkele weken geleden gevallen in de ronde van Baskeland. Heel erg hard ook. Ja. Samen met wat mederenners van hem. Hij zou overigens sowieso niet meedoen.
Okay.
Tadej Pogacar wil volgens mij zoveel mogelijk koersen afvinken. En dit jaar heeft hij gekozen voor de Ronde van Italië. Ook in Frankrijk staat hij aan de start. Maar ik ben benieuwd hoe goed hij dan nog beslagen tijd.
Ja. Pogacar, na 2 etappes staat hij in ieder geval 27 seconden los. Jij noemt het al niet verrassend. Gaat hij 4 naar de overwinning rijden deze Giro?
Ja, in de meeste voorbeschouwingen ging het erover. Gaat hij 3 weken in het roze rijden? Nou ja, op de eerste dag deed hij dat nog niet. Toen was het iemand anders die het roze aan mocht trekken. Maar nu rijdt hij erin. En ik ben benieuwd of hij hem nog gaat afstaan. Ik denk eigenlijk van niet.
Nee, als we dan even kijken naar de teams. Vorig jaar had je natuurlijk Jumbo, Visma, Leasebike. Ja. Die eigenlijk elke grote ronde op de naam schreef. Dat gaat dit jaar niet lukken.
Nee, jij combineert het mooi. Vorig jaar was het Jumbo-Visma. Nu is het Visma-Leasebike. Vorig jaar wonnen ze inderdaad alle 3 de grote rondes. Dit jaar hebben ze geen klassementrenner in Italië. En zullen ze vooral voor etappezegens gaan. Nou, dat kan door middel van de sprinter Olaf Kooi. Vandaag, op het moment van spreken, is de eerste kans daartoe. Misschien zijn ze al gefinished. Dat kan ik eventjes niet zien, maar ja, is toch wel spannend.
Gaan we zo checken dan. Ja, uiteindelijk vanuit, dat is in elke sport natuurlijk zo, kijk je toch ook wat de Nederlanders gaan doen. Op wie moeten we de Nederlandse hoop vestigen, deze Giro?
Ja, de Olaf Kooi die ik net benoemde, hè, die kan een sprint winnen. Maar ook Fabio Jakobsen. Hij won eerder etappes in de Vuelta van Spanje en de Tour de France. Hij wil nu zijn trilogie compleet maken.
Ja, dat is de trilogie die je wil completeren. Er zijn niet veel renners die dat gedaan hebben. Ik denk dat je als sprinter wel een grote kans hebt om dat te doen. En zou voor mij zomaar eens dit jaar kunnen lukken.
Ja, is toch wel mooi. Ik hoop dat het hem gaat lukken.
Het Sportpaleis met Lars en Thijs.
We gaan naar het kampioenschap. Thijs, op het moment van spreken worden ze gehuldigd in Eindhoven. Ze werden voor de 25e keer landskampioen van Nederland. En hoe terecht was dat?
Ja, je hebt het natuurlijk over PSV. Voor de mensen die dat niet weten, ja, zeer terecht. De enige gedoodverfde kampioen. Aan het begin van het, of het is een redelijk tijd gelijk opgegaan met PSV en Feyenoord. Ja. Nou ja, met de beste trainers van de Eredivisie, in mijn ogen Peter Bos en Arne Slot. Ja, uiteindelijk heeft PSV natuurlijk al dusdanig vroeg zo'n goed groot gat geslagen. Dat was voornamelijk in die reeks net voor de winterstop, waarin ze heel veel topwedstrijden in de Eredivisie speelden. En natuurlijk in de Champions League knap overwintering veilig stelden. Ja, hebben ze een gat geslagen en nooit meer afgestaan. Dus nee, ja, de gedoodverfde kampioen en volledig terecht.
Gisteren wonnen ze die kampioenswedstrijd van Sparta. Toch werd het nog eventjes spannend. Dacht jij, dit kan nog wel eens misgaan?
Nou ja, kijk, als neutrale toeschouwer hoop je er natuurlijk een beetje op. Want ik vind het altijd heel leuk als dingen die helemaal vooruit gepland zijn en helemaal uitgedacht zijn in het water vallen. En ja, als dan natuurlijk, het was een prachtige zonnige middag. Heel Eindhoven was klaar om het kampioenschap te vieren. Als Sparta dan verrassend op voorsprong komt. Schitterende goal ook natuurlijk met een Acapana die daar nog even aan vooraf gaat. En uiteindelijk met Tinho die hem goed binnenschiet. Maar het kon bijna niet mis. Het kwaliteitsverschil is zo groot. Het niveau dat PSV de laatste weken haalt is natuurlijk ook echt extreem hoog. Met ook die 0-8 bij Heerenveen. Dat je eigenlijk wel weet van ondanks dat Sparta verrassend op voorsprong komt, gaat PSV dit nog wel kantelen. En ja, dat hebben ze overtuigend gedaan natuurlijk.
Ja, wat is een beetje de handtekening van Peter Bos, trainer geweest?
Nou, je kunt het niet hebben over een beetje de handtekening van Peter Bos. Maar deze handtekening staat echt met watervaste stift op dit elftal. Want het is volledig de hand van Peter Bos. Als je gaat kijken Nadat PSV vorig seizoen met grotendeels dezelfde selectie een toch wel aardige reeks neergezet met Ruud van Nistelrooy. Maar de voetballende intenties zijn totaal anders. Toen was PSV toch vaak een afwachtende ploeg, een beetje hinkend op twee gedachten. Nu is het echt een super energieke, attractieve aanvalsmachine die zowel in het druk zetten fantastisch zijn, heel veel hoge ballen veroveren op de hoogste intensiteit, maar ook met zoveel voetballend vermogen door dat hele elftal. En ook jongens die er vorig jaar niet eens heel bijzonder uitzagen, die zijn nu hebben echt weer een volgende stap in hun ontwikkeling gezet. Dus ja, Peter Bos heeft PSV als team beter gemaakt en heel veel individuen beter gemaakt. Dus ja, het is wel de ploeg waar ik in voetballend opzicht echt het meest van heb genoten dit jaar in Nederland.
Ja, Peter Bos verscheen ook voor de camera van ESPN en zei toen het volgende.
Ja, nee, maar Hendry is mijn maatje, maar die is 23 jaar hebben opgetrokken. Geschaafd aan dit systeem samen. En dan zit hij thuis, dus dat baal ik van.
Ja, Peter Bos zichtbaar geëmotioneerd voor die camera van ESPN. Trekt al 23 jaar met Hendry Kruse op.
Ja.
Tegenwoordig assistenttrainer bij Heracles Almelo. Pakt dan eindelijk die felbegeerde prijs. En dan is hij er niet bij.
Ja, wel mooi om te zien hoeveel hem dat deed, hè?
Ja, Peter Bos. Vond ik ook. En ik snap het ook wel. Want Peter Bos, nou ja, wordt bewierookt door voetbalminnend Nederland. Alleen, ja, dit had hij wel nodig, die prijs.
Ja, en je ziet het feit dat het hem dus zoveel doet. Hij schetst dat hij ruim 20 jaar met Hendry Kruse natuurlijk. Bij alle clubs waar ze hebben gezeten hebben ze in ieder geval fases echt schitterend voetbal gespeeld. Maar dit is natuurlijk de ultieme kroon op je carrière. En ik snap wel wat hij zegt, dat dan pijnlijk is. Het voelt toch zijn voetbalvisie. Want eigenlijk bij alle clubs waar hij heeft gewerkt speelt hij op dezelfde manier. Ja, die is samen met Hendry Kruse ontwikkeld. Dus mooi dat hij hem hier ook zijn vriend natuurlijk een beetje in het zonnetje zet. Want de voetbalvisie is van Bos is ook gedeeltelijk de voetbalvisie van Hendry Kruse.
Ja, zeker. Hij zei, ik heb hem nog een appje gestuurd vanochtend. Hij stuurde een hartje terug. Ja. Dus volgens mij is het goed zo. Hey, ik zat ook een beetje te kijken van wie was nou de absolute uitblinker bij PSV. Maar uitblinker moet uitblinkers worden, toch?
Ja, het is. Je kunt zoveel spelers gaan behandelen als je het hebt over uitblinkers. Inmiddels is het meest voor de hand liggend natuurlijk om te zeggen Luc de Jong, die topscorer van de Eredivisie nog kan worden, die op zijn oude dag nog zo'n seizoen neerzet met ook ontzettend veel assist en gecreëerde kansen. Maar maandenlang heeft hij ook eigenlijk in de schaduw gestaan van bijvoorbeeld vleugelflitsers als Bakayoko of Noah Lang, die heel goed aan het seizoen begon. Je hebt achterin Boskayi, die een schitterende paas in zijn benen heeft. Echt een fantastische voetballer is dat. Nou, persoonlijk mijn favoriet bij PSV is Ismaël Saibari, die nu een beetje kwakkelt met blessures, maar die heeft ook rond de winterstop een fantastische reeks neergezet. Dat is eigenlijk, in mijn ogen, heeft hij alle facetten die een moderne middenvelder moet hebben. En superveel inhoud, superveel loopvermogen, maar dat ook koppelend aan een fabelachtige dribbeltechniek. Hij heeft een steek, maar hij kan ook verdomd veel ballen veroveren. Dus in dat druk zetten is hij sterk. Ja, en zo kunnen we nog eventjes doorgaan.
Een blok op het middenveld, Schouten en Veerman.
Veerman, dat is ook ijzersterk natuurlijk. Die Schouten misschien wel. Misschien wel de belangrijkste aankoop voor PSV afgelopen zomer. Want je ziet hoe belangrijk zo'n positie is in het elftal. Het is echt de motor, de machinekamer van de ploeg. Ja. Zeker hoe hij dat invult, dus met zoveel voetbalintelligentie. Ja.
Maar toch heeft hij ook menig wedstrijd achterin gespeeld. Ja. Er speelde Veerman op die plek. Veerman is een alleskunner en hij kan ook zingen.
Je weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander.
Ja, dit was samen met Luc de Jong een Volendams duet.
Ja, was goed om te zien. En ook die gasten hebben een heerlijke huldiging en een heerlijk feest gehad. Want Luc de Jong zijn ogen gingen ook op 8:30 hier volgens mij.
Ik denk dat zij aardig diep in het glaasje hebben gekeken. En vandaag ongelooflijk gaan genieten van de stad Eindhoven. Van haar supporters. En heb je het idee dat Peter Bos dit kan doortrekken richting volgend seizoen?
Ja, ik denk het eigenlijk wel. Want tuurlijk zullen een aantal jongens stappen gaan maken. Dan denk ik toch aan een Bakayoko, aan een Veerman. Boskayi, dat lijkt me voor de hand liggend. Maar als je dat kan vervangen weer met gerichte aankopen, plus je het geluk hebt dat een Noah Lang, denk ik, door al zijn blessure leed wel zal blijven. Misschien dat het je zelfs gaat lukken om Saibari te behouden. Nou, Serginho Dest, dat leek er eigenlijk niet op alsof die houdbaar zou zijn. Maar nu door die kruisbandblessure denk ik het wel. Dan heb je vanaf de winterstop weer een fantastische back. Isaac Baiba die komt er nog aan, die zijn contract heeft verlengd. Met Luc de Jong blijft de leider. Ik denk dat Jerdy Schouten nog wel zo blijft. Plus dat Peter Bos zelf blijft. Ja, dan staat er toch ook wel een stevig fundament om dit door te trekken richting het nieuwe seizoen.
Genoeg potentieel in Eindhoven. Wat ook ongelooflijk lekker was en heel erg verrassend. Max Verstappen heeft eens niet een Grand Prix gewonnen.
Dat vond jij lekker?
Nou ja, ja, eigenlijk wel.
Ja, het was een gewetensvraag. Ik vind dat ook hoor. Hoe jij wielrennen beleeft, zo beleef ik Formule 1. Ja. Dus van mij hoeft ook niet de Nederlander per se kampioen te worden. En voor de sport is het natuurlijk leuk als er een beetje variatie in zit en dat het een keer spannend blijft. Dus dat was in Miami eindelijk weer een keer het geval.
Ja, Lando Norris trok de Grand Prix naar zich toe. Hoe verrassend was dat?
Nou, best wel verrassend, want het hele weekend was Max wel een beetje aan het klagen over zijn auto en dat er technisch van alles
balans,
niet aan klopte.
De balans van de auto.
Precies, maar ja, toch reed hij de hele kwalificatie overtuigend aan kop, stond hij op pole position. Dus dan denk je, nou ja, het zal wel weer van het begin tot het einde Max Verstappen zijn, maar dat liep eventjes anders allemaal.
Ja, want hoe zag de race eruit?
Nou ja, het begon eigenlijk nog wel prima voor Max, totdat hij een zeldzame stuurfout maakte op een gegeven moment. En vanaf dat moment is het niet echt meer goed gekomen. Dus op een gegeven moment kon Norris er langs. Hij had echt problemen aan zijn Red Bull, dus hij werd trager. Op een gegeven moment was er een safety car, waardoor Norris in die periode een bandenwissel kon doen, wat dan heel voordelig
uitpakte. Kwam net goed uit,
ja,
hè?
Want normaal zou Max daarvan kunnen profiteren. Ja. Nou, dat bleek nu niet. En vervolgens ook, dat die safety car weer wegtrok, was Lando Norris ook simpelweg de snellere van de twee. Dus die reed eigenlijk vrij overtuigend naar de finishvlag toe.
Ja. Jij refereerde er eerder aan in onze nieuwsbrief. Ja. Hij was Koningsdag vieren hier in Amsterdam samen met Martin Garrix. En dat heeft hem geen windeieren gelegd.
Nee, ja, dat vind ik dus schitterend. Want ja, Lando Norris, je kunt het natuurlijk niet bewijzen. Maar op alle filmpjes en zo zag hij er niet uit alsof hij zich aan de alcohol ontviel.
Verband over zijn hoofd heen getrokken en zo.
Nee, hij ging de grachten over, rondvaartboot. Uiteindelijk op het huisfeest van Martin Garrix met al dat vuurwerk. Waar ook Jonna Fraser en Frenna schenen te zijn. Dus bizarre combinatie van mensen, maar wel uitstekend. En dus een perfecte voorbereiding voor de Grand Prix van Miami. Dat is wel prachtig.
Dat laat dit wel zien. Betekent dit dan ook dat we weer een spannend wereldkampioenschap gaan zien in de Formule 1?
Je hoopt erop, maar realistisch gezien nog niet. Het gat dat Verstappen in de eerste, de voorgaande wedstrijden heeft geslagen, is toch alweer dusdanig groot. Maar ja, als het een paar weken zo blijft en misschien die technische problemen van Red Bull aanhouden, dan kan Norris misschien het gat gaan dichten. Het zou voor de sport wel leuk zijn natuurlijk.
Ja, een van die mensen van Red Bull, een van die belangrijkste, hoe noem je dat, ontwerpers?
Ja, klopt.
Die gaat ook weg.
Ja, en er spelen natuurlijk veel dingen met Christian Horner, de teambaas, die van alle grensoverschrijdend en seksueel misbruik volgens mij verdacht wordt. Weet Red Bull nog knap in het doofpotje te verdoezelen allemaal. Maar ja, het zijn wel dingen die daar boven iedereen zijn hoofd hangen. Dus het is toch een beetje onrustig bij Red Bull. Al is mijn verwachting op dit moment wel dat Verstappen gewoon weer kampioen gaat worden. Want daarvoor is het kwaliteitsverschil toch nog wel te groot op dit moment. Maar ja, je hebt het wel vaker gezien in de Formule 1. Dat ook na een hele goede seizoenstart, dat het toch met wat technische problemen, dat teams daar minder uitkomen. En dat het verval opeens toetreedt. Dus,
eens in de zoveel weken krijgen ze ook een update, toch? Aan de auto.
Ja, in principe zijn de grootste veranderingen wel echt aan het begin van het seizoen. Waar dan de regels worden aangepast. Maar soms ook tijdens het seizoen. Plus dat de ene ook heel erg baanafhankelijk is. Welk team daar normaal domineert. Ja, Red Bull heeft de laatste jaren op iedere baan gedomineerd. Maar het maakt nogal een groot verschil of je bijvoorbeeld een circuit hebt met veel rechte stukken. Waar bijvoorbeeld bepaalde teams veel snelheid kunnen maken. Of auto's die beter zijn afgesteld. Die juist heel veel winst kunnen boeken in de bochten. Dat zullen we de komende weken allemaal weer gaan zien in de Formule 1.
We blijven het nauwkeurig volgen.
Ja. De voorbeschouwing. Het Sportpaleis.
Ja, het wordt weer een prachtige sportweek die we voor ons hebben liggen. Vooral wel veel voetbal, hè, Thijs?
Ja, andere sporten zitten een beetje in tussenfases. Gaat ook veel richting eindtoernooien en Olympische Spelen. Veel geweld deze zomer. Maar ja, ik kijk vooral uit naar de Champions League.
Twee prachtige affiches. Vorige week de heenwedstrijden. Paris Saint-Germain neemt het op tegen Dortmund. Staat 1-0 achter. En Real Madrid en Bayern München nemen het tegen elkaar op. Wat verwacht je een beetje?
Ja, ik verbaas me enorm over Dortmund. Want we hebben het eerder in deze aflevering natuurlijk uitgebreid over PSV gehad. Ja. En dat vond ik toen eigenlijk bovenliggend in dat tweeluik. Maar Dortmund verrassend gewonnen van Paris. Paris is kampioen van Frankrijk, heeft nog steeds heel veel individuele klassen. Maar ik denk dat Dortmund toch wel geraffineerd genoeg is om dit over de streep te getrekken. Ik verwacht Dortmund naar de finale.
Ja?
Ja.
En
ja.
Tegen wie nemen ze het dan op?
Ja, dat kan haast toch niet anders dan toch Real Madrid worden. Met ja, zoveel Champions League ervaring. En op vraag niet hoe, maar op een bepaalde manier doen die het altijd. Dus ja, dat is mijn verwachting. Wat denk jij?
Ik denk dat de finale gaat tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain. Dus toch dat Parijs het om kan draaien in de return. Verder kijk ik natuurlijk ongelooflijk uit naar de Eredivisie-ontknoping. De ene laatste speelronde alweer komend weekend. En die KKD. Ja. Op vrijdagavond spelen FC Groningen en Rode JC in een rechtstreeks duel tegen elkaar. Wint Groningen, gaan zij omhoog bij een gelijkspel of een overwinning van Roda. Gaat de ploeg van Kerkrade of uit Kerkrade omhoog. Wat hoop jij?
Ja, dan ga ik toch voor mijn oude club FC Groningen. Ja? Die gun ik dat wel. Ja, ja? Zeker. Ja.
Jij vindt het... ik heb een beetje hetzelfde, maar ik zou het zo lullig voor Roda vinden.
Ja, wel echt een prachtige ploeg natuurlijk. Met een paar mooie spelers. Voetballend beter dan Groningen dit jaar. Maar Groningen met die hele allure en ook...
En zijn nu wel in topvorm.
Ja, precies. Dus we gaan het volgen.
Ik geef hun de meeste kans. Hey, naar wat ga je zelf toe deze week?
Het is nog een beetje onzeker allemaal. Ik heb voor ESPN wat interviews uitstaan. Wellicht Ryan Flamingo bij FC Utrecht.
Van FC Utrecht,
die het target van PSV is. Dus hopelijk dat de persafdeling van Utrecht een beetje meewerkt. Dan ziet dat er allemaal wel goed uit. Dus jij nog een mooie ding op de planning?
Ajax Almere City.
Kijk.
Hè? De allerlaatste wedstrijd in de Johan Cruijff Arena van het seizoen. Op de perstribune. Dus we gaan weer eens even kijken wat we aan John van Schip kunnen vragen. Zijn laatste thuiswedstrijd. Dus ik denk dat we hem ook gaan bedanken voor bewezen diensten. Want dat zijn ook deze weken. Ondanks dat niet alles positief is uitgepakt. Moet je hem wel de credits geven dat hij is ingestapt. En de waardering. En ik denk dat ik zaterdagmiddag. En dat wil ik ook even aan de luisteraar meegeven. Mocht je nou niks te doen hebben. In de onder de 18 competitie wordt het algehele kampioenschap beslist. Dat gaat tussen Ajax onder de 18 en AZ onder de 18. De wedstrijd wordt gespeeld op Sportpark de Toekomst om 2:30.
Ja, in een heerlijk zonnetje. En ik was het al bijna vergeten, maar daar gaan we samen heen. Dus dat is een lekker potje natuurlijk.
Ja, ik heb daar ongelooflijk veel zin in. Volgende week maandag zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering van het Sportpaleis. En dan bespreken we weer alles wat in de sportwereld is gebeurd. Thijs, bedankt voor vandaag.
Yes, jij bedankt.
Het Sportpaleis. Met Lars en Thijs. Your Safe Radio.